Goedenavond gemeente, belangstellenden hier in de kerk en thuis meekijkend, meeluisterend. Hartelijk welkom deze eredienst waarin proponent M. Slingeland uit Gouda zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deze volgende week zondag 27 februari, de eerste Leiderszondag, hoopt in de morgendienst dominee Dea Budding uit Nunspeet voor te gaan. In de avonddienst dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard. Deflente aanstaande woensdagavond is er ook weer een kerkdienst. Daarin hoopt dokter J. Kommers uit Ermelo voor te gaan. Deflente aanstaande donderdag is er weer contactmiddag, aanvang 14:30. In aanvulling op het overlijdend bericht van mevrouw Timmer Aussoeren van vanmorgen delen we nog mee dat er vooraf aan de rouwdienst van 10:00 tot 11:15 gelegenheid is te condoleren in de oude school. Coronamaatregelen. De kerkraad heeft besloten om met de ingang van Deflente volgende week zondag 27 februari de coronamaatregelen op te heffen. Dit houdt in dat de 1,5 meter afstandregel en ook het verzoek om een mondkapje te dragen dan vervalt. Ook verwachten we vanaf volgende week geen gemeenteleden meer in de oude school. Wel willen we voor hen die zich kwetsbaar weten tussen de kleine zijbankjes in de kerk één bank tussen ruimte blijven hanteren. Ook zullen de rijen stoelen onder de kansel hier op 1,5 meter blijven staan. Meer info zal deze week in een berichtje op de website verschijnen. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte is voor diaconie en de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt, maakt God met mij groot, verbreidt, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem, die ons behoedt in nood. Kom, gemeente, laten wij instemmen met deze woorden uit Psalm 34... en daarvan zingen de versen 2 en 11. Psalm 34, vers 2 en 11. laten wij ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden, verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Aansluitend op onze belijdenis zingen we uit Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met en voor elkaar de Heere zoeken in gebed en bidden om de opening van zijn woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, we hebben het zojuist gezongen, Gij zijt mijn God. En wat zit er veel in die enkele woorden. Want u bent de Almachtige, u bent de Schepper van hemel en aarde. U bent de rechtvaardige God die met de zonde geen gemeenschap hebben kunt en wilt. En toch vergunt u het aan zondaars om u aan te spreken als mijn God. Omdat u een God van genade bent. Omdat u een God bent die de zonde haat, maar zondaars lief heeft. Met een onpeilbare liefde. Heere, geef dat wij die woorden niet alleen op onze lippen hadden vanavond, maar ook in ons hart. Heere, geef dat wij ook die belijdenis van zojuist hebben mogen beamen in ons hart. Ik geloof. En u weet volmaakt wat daarop afkomt. U weet hoe het is in ons hart. En hoe vertwijfeld en aangevochten ons geloof kan zijn. Hoe wankelmoedig. Maar u bent trouw. Ook dat hebben we beleden aan het begin van de dienst. U houdt trouw in eeuwigheid. En u laat niet varen de werken van uw handen. Heere, zijn wij niet het werk van uw handen? De gemeente is van u, door u vergaderd, door u beschermd. En u onderhoudt uw kerk. Heere, geef dat wij zo onze plek hebben mogen innemen in dat vertrouwen, in dat uitzien om uw stem te horen, om u te ontmoeten in dit huis van gebed. Heere, uw goedheid is zo groot. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Heere, en uw goedheid blijkt al uit het feit dat wij hier onze plek mochten innemen. Uw goedheid blijkt telkens opnieuw wanneer uw woord klinkt, wanneer we uw woord open mogen doen, wanneer uw woord weerklank vindt in onze harten. Heere, wij zijn allen een bewijs van uw langmoedigheid, uw taai geduld, uw genade en uw barmhartigheid. Leer ons dat zien. Leer ons daarvoor danken. Heere, we zijn gekomen naar dit gebedshuis door weer en wind. Het stormde en stormt buiten deze kerk. Maar wat kan het ook stormen in ons hart? Heere, mogen wij stil worden voor u, hier binnen uw huis, rondom uw woord. Heere, mag het zijn vanavond als het suizen van een zachte stilte, omdat u erbij bent, omdat u in ons midden bent, omdat u werkt krachtig met uw woord en uw geest. En ook daarom zijn we vanavond verlegen dat u met uw licht schijnt in donkere harten. Dat u uw licht laat vallen op uw woord en dat we het zullen verstaan, geloven en gehoorzamen. Heere, doorwaai uw hof. Doorwaai de gemeente met uw geest. Schud ons wakker als we in een diepe slaap zijn. Een geestelijke slaap. Wek ons tot leven. Trek ons tot u door uw woord. Win ons in voor uw dienst. En Heere, als we maar voorthollen op onze levensweg, zet ons dan maar genadig stil. Leer ons stil te worden voor u. Leer ons ook ontvankelijk en met eerbied uw woord te openen, omdat u aan het woord bent. Heere, geef dat wij met ontvankelijkheid uw woord zullen horen en lezen, alsof het de eerste keer is dat u het tot ons richt. Maar geef ons ook een besef dat het ook zomaar de laatste keer kan zijn, dat u het woord tot ons richt, dat u spreekt in ons leven. En geef ons dat we zullen haasten en spoeden om ons levenswil. Heere, u doorbrak de stilte. U spreekt zoals u sprak. U bent dezelfde. En in uw licht zien wij het licht. En Heere, zo zien wij vanavond op u. Om een zegen van u af te bidden. Een zegen voor de eredienst. Een zegen van de drie-enige God. God de Vader die zondaren aanneemt. God de Zoon die het verlorene zoekt. En God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Zegen alles wat rondom deze dienst plaatsvindt. Alles wat is gedaan in de voorbereiding. Ook dat werk dat wij zomaar over het hoofd zien. Het werk van de koster, de preekregelaar, het schoonmaken van dit gebedshuis en zoveel meer dat wij niet eens zien. Zegen ook de voorbereiding in het bestuderen van uw woord. Mag de voorganger delen in wat hij uitdeelt. Mag het levende woord vanavond het geschreven woord voor ons openleggen. Ja, Heere, mag onze Heere Jezus Christus centraal staan, worden verhoogd, aangewezen en aangeprezen als de enige weg tot behoud. En leer ons allen ons heil in Hem te zoeken en te vinden. U weet hoe we gekomen zijn, u weet wat er leeft in ons hart, ook als we thuis de dienst meemaken op dit moment of op een later tijdstip. We bidden u, Heere, neem weg wat ons kan hinderen, wat in de weg kan staan, wat ons afleidt of verleidt, Neem onze gedachten gevangen en neem intrek in ons hart. En schenk ons dat het werkelijk eredienst is vanavond. Tot eer van uw grote naam en tot opbouw van uw koninkrijk en tot heil van onze zielen. Wij bidden u dit om Jezus wil. Amen. Wij openen vanavond het woord van de Heere zoals we dat vinden in Markus. En wel hoofdstuk 5. En we lezen in Markus 5 vanaf vers 21 tot het einde van het hoofdstuk. Markus 5 vanaf vers 21. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden worden en ze zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze, van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte zijn kleed aan. Want ze zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd, en ze gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom, om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde zei hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten. En zij dat men haar zou te eten geven. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En wij zullen vanavond stilstaan bij deze wonderlijke genezing van de bloedvloeiende vrouw. En als we zomaar 1 vers uit deze passage in het bijzonder laten doordringen tot ons, dan is dat vers 28, de woorden van deze vrouw. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En wij schrijven als thema onder onze tekst, de zoon van Christus kleed. De zoon van Christus kleed. Zingen wij nu, voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 147, en daarvan de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte, en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, vers 2 en 6.
Thank you.
Gemeente van Christus, bent u wel eens op de spoedeisende hulp geweest? En heeft u gezien hoeveel hectiek er is op zo'n afdeling van het ziekenhuis, waar de onvoorspelbaarheid er elke dag is? En er voortdurend ook mensen worden binnengebracht die met de grootst mogelijke haast hulp nodig hebben. En de medici die daar werken moeten ook voortdurend een afweging maken wie als eerste behandeld wordt, wie voorrang krijgt. En vaders en moeders, stel je eens voor dat je op de spoedeisende hulp bent met je kind, omdat er een ongeluk is gebeurd. En het kan geen uitstel leiden, je kind heeft direct medische hulp nodig. Maar daar komt iemand zelf de medische afdeling, de spoedeisende hulp, oplopen. Iemand die chronisch ziek is. En de dokter zegt, ik ga eerst deze mevrouw helpen. Ik geef haar voorrang. Wat zou er dan door je heen gaan? Gemeente, dat is wat er gebeurt in het tekstgedeelte dat we vanavond lazen. De Heer Jezus was over het meer van Galilea gevaren, wederom, staat in vers 21. En hij was aangekomen in Capernaum, of een dorpje daar in de buurt, een plaatsje. En al snel is er een grote schare, een menigte van mensen om hem heen. En we lezen dat hij bij de zee is. Hij komt als het ware niet verder dan het strand, want de mensen drommen al om hem heen. En te midden van die schare rondom Jezus is daar die ene man, die bezorgde vader, Jairus. Die vooraanstaande man, die zich er niet voor schaamt om voor de Heer Jezus neer te vallen, voor hem door de knieën te gaan. Want hij is in grote nood, zijn dochtertje is in haar uiterste. Zijn dochtertje ligt op sterven. En hij bidt de Heere zeer dat hij meekomt en haar de handen oplegt, opdat ze behouden wordt. Er is spoedeisende hulp gevraagd. En de Heere Jezus gaat mee. Met de schare die daaromheen zich verdringt rondom de Heer Jezus. En zo gaat het langzaam maar zeker op weg naar het huis van Jairus. En het kan deze vader niet snel genoeg gaan. En zo kunnen we ons voorstellen dat dat oponthoudt, dat er plotseling is wanneer die vrouw hun pad kruist en zijn plan doorkruist. Die vrouw die voor vertraging zorgt. Oponthoud, die voor die ongewenste onderbreking zorgt, wat betreft Jairus, maar niet wat betreft Jezus. Hij volgt niet onze agenda. Hij heeft ook oog en hart voor deze vrouw, van wie we de naam niet weten, deze vrouw die chronisch ziek is. En toen we dit lazen, kwam bij iemand vanavond misschien wel de vraag op, kon dat niet even wachten? Ze was al 12 jaar ziek. En dat meisje van 12, die heeft hulp nodig. Direct. Maar de Heere heeft ook deze vrouw op het oog. En deze zogenaamd toevallige ontmoeting is haar voor eeuwig tot zegen. Zoals dat vaker gebeurt in de Bijbel. Denk aan de jongeling van Naïm. Denk aan de Samaritaanse vrouw. Zien wij ook op onthoud op die manier? Wanneer je je trein mist, wanneer je plan doorkruist wordt en het anders gaat en er vertraging op onthoud is, zie je dat als een gelegenheid om te spreken van de hoop die in je is, om diegene die zomaar naast je staat en ook die trein heeft gemist, te vertellen over de enige hoop die er is. Je enige houvast, je enige troost in leven en sterven. Wij lazen vanavond over die twee wonderen die als het ware met elkaar verweven zijn. Het is een tweeluik. Het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Jairus en die vrouw zijn allebei wanhopig. Beiden hebben van Jezus gehoord. Beiden vallen aan zijn voeten. Beiden zoeken genezing door aanraking. Maar wat is er ook een groot verschil. Jairus, die rijke, vooraanstaande man, die man met een reputatie, een man van naam. En die vrouw, van wie we de naam niet weten. Onaanzienlijk, verstoten, zonder reputatie, straatarm. De overste van de synagoge en een vrouw die niet eens in de synagoge mag komen. Hij staat vooraan en zij achteraan. Maar niet bij Jezus. Bij hem staat ze vooraan, want hij doet eerst in haar leven dat grote wonder. En we richten ons vanavond op deze vrouw, aan de voeten van de Heer Jezus. Die zieke vrouw en de grote medicijnmeester. Die zondares en haar zaligmaker. En we weten niet veel van haar. Maar wel dat ze ziek is. Dat ze al 12 jaar lang lijdt aan bloedvloeien. Ze heeft een soort menstruatieziekte. En die ziekte duurt maar voort en is onophoudelijk en ontneemt haar al haar kracht. Al 12 jaar lang ziek. En ze is door die ziekte verzwakt. En ze zal er bleek hebben uitgezien. Maar ze is ook onrein. Door haar ziekte is ze geestelijk en sociaal geïsoleerd. Dat weten we uit Leviticus 15. Ze is onrein, ze mocht niet eens trouwen. Verbannen uit het sociale leven. Verbannen van de synagoge. Verbannen van de tempel. En uit nummer 5 weten we dat mensen die onrein waren, moesten worden weggezonden buiten het leger. En ze leidt een eenzaam bestaan en gaat die lijdensweg alleen. En het Griekse woord dat we vinden in vers 29 voor kwaal zou je ook kunnen vertalen met geesel, zweep. En zo heeft ze dat ervaren als een dagelijkse geeseling. Die ziekte die niet alleen haar pijn gaf, maar ook zwakte, schaamte. Ze was niet alleen zelf onrein. Alles wat ze aanraakte werd onrein. Als je ging zitten op de stoel die ze zojuist had aangeraakt, dan was je onrein. Een ieder die zij aanraakte, werd onrein. 12 jaar lang verstoken van de lofzang in de tempel, van de offers en van het onderwijs. Wij hebben allemaal in de afgelopen 2 jaar kerkdiensten moeten missen. Maar stel je eens voor dat je 12 jaar lang verstoken bent van de verkondiging van het woord van de Heere. Verstoken van de sacramenten. Dat je 12 jaar lang niet aan zijn tafel hebt kunnen zitten en niet die woorden hebt mogen horen. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Ik in uw plaats. Verstoken van de lofzang. De ontmoeting. De gemeenschap der heiligen. Is het een wonder dat ze alle mogelijke dokters heeft geconsulteerd. En dat ze alles wat ze had daaraan heeft besteed. Totdat ze helemaal aan de grond zit. En hoe vaak zal ze in die 12 jaar hebben gedacht. Nu zal het beter gaan. Dit medicijn zal werken. Deze behandeling zal eindelijk resultaat hebben. Dit dieet zal mij genezen. Die nieuwe dokter in die plaats, die zal weten hoe ik van mijn kwaal afkom. Dit nieuwe levensjaar zal ik eindelijk genezen. Maar het werd van kwaad tot erger. En haar hoop is verschrompeld, de grond ingeslagen. Ze heeft veel geleden, staat in vers 26. En misschien ook wel door de pijnlijke behandelingen van kwakzalvers. Ze is er alleen maar armer door geworden. Want alles wat ze had, heeft ze hieraan uitgegeven. Zo erg was die ziekte blijkbaar dat ze alles wat ze had ervoor over had om maar genezen te worden. Ze is berooid en zieker dan ooit. Dit zou haar dood worden. Maar toch krijgt ze hoop, nieuwe hoop, wanneer ze hoort over Jezus, die heerlijke naam. Als ze hoort over zijn wonderen, over zijn woorden, zijn ontferming. Als ze ziet hoe hij het verlorene zoekt met liefde, met zondaarsliefde. Ze krijgt hoop, want de Heere plant in haar hart een verlangen naar deze Jezus. De Heere trekt haar. De Heere trekt al hier aan haar, zodat ze eenmaal zal komen aan de voeten van zijn Zoon. En daarvoor gebruikt de Heere nog wel eens moeilijkheden in het leven. En dat gebeurt ook nu. Dat je door de moeilijkheden en het verdriet, die onbegrepen weg in je leven, de Heere zoekt en vindt. Deze vrouw zou misschien nooit aan de voeten van Jezus gekomen zijn, als alles voor de wind ging, als ze gezond en sterk was geweest. Maar door de beproeving heen trekt de Heere haar tot zijn eigen Zoon. Hij geeft een vonk van hoop in haar hart. Jezus, haar laatste mogelijkheid. Jezus, haar enige hoop. Maar ze is onrein. Ze mag niemand aanraken. Ze moet afstand houden. En zo stellen we ons voor dat in haar hart die tweestrijd is. Aan de ene kant is er dat verlangen naar die Jezus waarvan ze heeft gehoord. Maar aan de andere kant is die ceremoniële wet die haar bij Jezus wegduwt. Strijd. Maar de Heere trekt. Trekt haar in haar hart. En het is waar in haar leven wat de Heer Jezus zegt in Johannes 6. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Want dat is wat de Heere doet in haar hart. Ze gaat meer en meer zien van de ontferming, de zondaarsliefde, de genade van Christus. Ze gaat meer en meer zien hoe uitnemend deze Jezus is, hoe geschikt hij is voor haar. En als ze dan hoort dat Jezus in dat plaatsje is gearriveerd over het meer van Galilea, dan gaat ze erop uit. Zal ze iets van de reinheid van Christus hebben gezien? Zou ze erbij hebben gestaan toen die Melaatse tot de Heer Jezus kwam, waar u vanmorgen over hoorde? Die Melaatse die ook aan de voeten van Jezus komt en die heerlijke belijdenis uitspreekt: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dat daar toen dat ondenkbare gebeurde. Dat de Heer Jezus met barmhartigheid, innerlijk bewogen, zijn hand uitstrekt en dat ondenkbare doet en die Melaatse aanraakt. En dat machtswoord spreekt: ik wil, word gereinigd. Zou ze daarbij hebben gestaan? Zou ze dat hebben gezien? Zou ze hebben gezien dat deze Jezus zo heilig, zo rein, zo volmaakt is, dat hij niet onrein wordt door de aanraking van een onreine? En in die tweestrijd komt er in haar hart die overtuiging uit onze tekst: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En uit Matthäus 9, die ook deze geschiedenis beschrijft, weten we dat ze dat bij zichzelf zegt, in zichzelf, tegen zichzelf. En Marcus gebruikt hier een bijzondere vorm van het imperfectum, en dat zou je kunnen vertalen met: ze was het tegen zichzelf aan het zeggen. Dat was niet iets wat ze eenmaal bij zichzelf dacht of zei. Maar dat zei ze tegen zichzelf bij herhaling. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En wat een mooi beeld is dat. Dat ze daar alleen in dat huis aan de grond zit en die woorden tegen zichzelf zegt. en hoort over die Jezus en met de deurkruk in de hand aangevochten staat. Hij ziet me aankomen, mij de onreine vrouw, en die woorden tegen zichzelf zegt: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En daar is ze op weg en ze ziet die menigte rondom de Heer Jezus. En weer is er die bestrijding: wat zullen de mensen wel niet zeggen als ik me meng in die menigte, als ik nader tot deze Jezus. En ze zegt het opnieuw tegen zichzelf: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En zo krijgt ze Jezus in het oog. Ze heeft het Oude Testament gekend. Ze heeft die bekende woorden uit Jesaja 55 gekend. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Daar is Hij. Het is nu of nooit. En ze komt steeds dichterbij. Zij, de onreine, de zwakke, de zieke vrouw. Misschien wel te zwak om op haar benen te staan. En dan tussen al die mensen. Wellicht heeft ze een doek om haar gezicht geslagen, zodat ze onherkenbaar is. Wat zal ze zich onrein hebben gevoeld, vies. Omdat je in die tijd niet zomaar even onder de douche kon stappen. Maar haar ongeneeslijke ziekte brengt haar bij Jezus. 12 jaar lang dokters bezocht voor niets. Dat falen van die aardse dokters brengt haar bij de hemelse medicijnmeester. Het falen van mensen brengt haar bij Hem die niet falen kan. Hij is haar enige, haar laatste hoop. Ze is straatarm, ongeneeslijk ziek. Wij zouden zeggen, een hopeloos geval. Maar gemeente van Waarder, de Heere houdt van hopeloze gevallen, omdat er voor Hem geen hopeloze gevallen bestaan. Hij houdt van mensen die het zelf niet meer kunnen, die zichzelf niet kunnen genezen, die tot Hem vluchten, die niets anders, niemand anders meer over hebben dan Hem. En zo nadert ze Jezus van achteren, lezen we. Vanwege de schaamte, maar ook vanwege haar voornemen. Want haar voornemen is om de zoom van zijn kleed aan te raken. En dat doe je niet aan de voorkant, maar aan de achterkant, heimelijk, stilletjes. Ze wil Hem niet voor de voeten lopen. Ze durft Hem niet onder ogen te komen. Ze heeft Hem niets te bieden. Die 12 jaar lang had ze die dokters nog te bieden, dat ze in ieder geval betalen kon, maar ook dat kan ze niet. Een arme, onreine, zieke vrouw, die bovendien Hem niet aanraken mag, maar die in zichzelf herhaalt de woorden die de Heer in haar hart heeft geplant: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. De zoom van zijn kleed, en dat weten we uit Matteüs 9 en Lucas 8, dat wil ze aanraken. En nu moet u weten dat volgens nummerie 15 de mannen aan hun opperkleed, aan de hoeken, 4 snoertjes of kwastjes hadden. Van zo'n 20 centimeter lang. Die de mensen moesten herinneren aan de heilige wet van de Heere. En die snoertjes hadden een hemelsblauwe draad er doorheen geweven. Een voortdurende herinnering. Wees heilig, want ik ben heilig. En ze ziet zo'n kwast aan de achterkant van het opperkleed van Jezus. En ze grijpt een van die kwasten vast. Hem zelf durft ze niet aan te raken, zelfs zijn voeten niet. En ze heeft lage gedachten van zichzelf, maar zulke hoge gedachten van Hem. 1 aanraking is genoeg. En dat was niet een vluchtige aanraking, want het werkwoord dat hier wordt gebruikt, lezen we ook in Marcus 8, wanneer de Heer Jezus die blinde bij de hand neemt. Wat ze doet, is zich vastklampen aan de zoom van Christus kleed. Ze grijpt Hem vast. En daarmee symboliseert ze het vastgrijpen van Christus. Het vastklampen aan Christus van iedere gelovige. En dan, wat die dokters 12 jaar lang niet konden, gebeurt op één ogenblik. Terstond, zegt Marcus, dat bloeden stopt. Die bron van haar bloedingen droogt op. Ze is genezen. Ze ontvangt haar vitaliteit, haar kracht terug. Gezond, gered, behouden. En dat is het werkwoord dat Marcus hier gebruikt. Een werkwoord dat vooral betekent verlossen, zalig maken. Dat werkwoord dat al in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament staat, wanneer we lezen, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Weer dat werkwoord, zalig maken. Het ging haar om Jezus. Door dat vastgrijpen van de zoom van Christus kleed heeft ze een persoonlijke relatie met hem. Maar wat is haar geloof wankelmoedig? Ze is van plan om zich heimelijk weer terug te trekken zoals ze gekomen was. Maar die aanraking is niet alleen bemerkt door haarzelf, maar ook door Jezus. Het ging niet buiten zijn kennis en wil om. En dan komt die vraag, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En in Lucas lezen we, wie heeft mij aangeraakt? Met dan ook nog de bevestiging, iemand heeft mij aangeraakt, want er is kracht van mij uitgegaan. Goddelijke kracht. En de discipelen begrijpen die vraag niet. Want we lezen in vers 24 al dat de schare hem verdrong, van alle kanten samendrukte. Maar het gaat de Heer Jezus niet om het dringen van de menigte, de schare. Het gaat hem om die ene aanraking, door die ene daar in de schare die zich verhult, misschien wel met een doek om haar gezicht. Die ene aanraking in geloof, de zoom van zijn kleed. Hij spreekt haar aan, hoewel de vraag in het algemeen wordt gesteld. En reken maar dat ze nog vlakbij staat. Want we lezen tot 2 keer toe, terstond, in vers 29 en vers 30. Ze is nog vlakbij Jezus. Maar ze geeft geen antwoord op die vraag. En de Heer Jezus reageert niet op de discipelen. Maar in plaats daarvan draait hij zich om. En hij kijkt om haar te zien die dat gedaan heeft. Hij kijkt om, omdat hij haar wil zien. Opdat ze voor de dag komt. Openbaar komt. Haar geloof belijdt. En pas wanneer hij rondkijkt, zijn ogen zoekend door de menigte. Als ze hem in de ogen kijkt en zijn zondaarsliefde ziet, zijn ontferming, zijn mededogen, als ze ziet dat in zijn ogen geen verwijt is, geen verontwaardiging, geen bestraffing, maar alleen maar liefde, zondaarsliefde, vaderlijke ontferming, dan trekt hij haar tot zich met koorden van liefde. Het is alsof hij zegt met die blik, laat mij je zien. Laat mij je stem horen. Kom uit je schuilplaats, mijn kind. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En door die blik van deze Jezus kan ze zich niet meer verhullen, verschuilen of verstoppen. Ze moet wel naar hem toe. Ze moet wel voor de dag komen en ze valt voor Jezus neer. En wellicht hebben de mensen wel teruggedeinst, want dat is die vrouw, weet je wel, die vrouw die zo ziek is. Nu moet ze opnieuw naar Jezus toe. Eerst was het nog heimelijk, maar nu in het openbaar. Eerst nog van achteren de zoom van zijn kleed en nu recht voor hem, hem onder ogen komen. En wat lezen we dan in vers 33? Ze vertelt hem al de waarheid. Ze houdt niets achter. Ze stort haar hart voor hem uit. Hij opent haar mond. Hij wil uit haar mond horen over zijn eigen werk. Dat werk dat al werd geplant in haar hart. Het werk dat hij deed aan haar lichaam. En zo is in deze vrouw waar wat we lezen in Romeinen 10. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Ze vertelt hem al de waarheid. Haar schaamte, haar lijden, haar verdriet, vertwijfeling, isolement, maar ook haar geloof, haar komen, dat aanraken van de zoom van zijn kleed. Wat een belijdenis zal dit zijn geweest. En wat zal het stil zijn geweest daar in die scharen rondom de Heer Jezus. En zo horen we als het ware uit haar mond de versen 25, haar ziekte. En vers 26, al haar pogingen om haar genezing te krijgen. En vers 27, wat ze had gedaan. En vers 28, wat ze bij zichzelf had gezegd. Wat ze tegen zichzelf had gezegd. En vers 29, dat ze genezen was. Ze wordt eerlijk voor hem. Hij weet het al, maar hij wil het uit haar mond horen. En dan, als alle waarheid is verteld, aan hem beleden, dan gaat hij spreken. En wat zegt hij dan tegen deze vrouw die aan zijn voeten ligt? Dochter. Dat zegt hij nergens in het Nieuwe Testament. Maar hier zegt hij tegen deze vrouw die aan zijn voeten ligt, dochter. Je werd buitengesloten, vermeden, bespot wellicht. Je leefde als een wees. Maar dochter, welkom thuis, ik adopteer je. Je bent een erfgenaam, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Die aanraking van mijn kleed. Het was niet het kleed en het was ook niet het aanraken, maar je geloof heeft je behouden. Dochter. En in Matthäus lezen we dat de Heer Jezus zegt, wees welgemoed. Ze vreesde een bestraffing, maar ze ontvangt een bemoediging. Het valt zo eeuwig mee aan de voeten van Jezus. Is u opgevallen dat er over de lippen van de Heer Jezus geen bestraffing komt? Dat hij haar niet verwijt dat ze 12 jaar lang andere dokters heeft geprobeerd. 12 jaar lang heeft geprobeerd zichzelf te redden, te reinigen, te genezen. Hij ontvangt deze vrouw alsof hij de eerste is tot wie ze de toevlucht neemt. En hij zegt, dochter. Hij weet van deze vrouw af. Hij weet van haar strijd en haar vertwijfeling. Haar geloof dat ze juist heeft beleden. En hij weet dat dat bestreden zal worden. Hij weet dat als hij haar stilletjes heimelijk zal laten teruggaan naar huis, dat diezelfde avond er die bestrijding zal zijn. Had ik dit wel mogen doen? Was het wel goed wat ik deed? En de week erna, het ging me alleen maar om de genezing en het ging me niet om Jezus. Ik heb me bedrogen. En dan, als er de maandelijkse menstruatie zou komen, de schrik om het hart, de ziekte komt terug. En daarom trekt hij haar, opent hij haar mond, maar hij heeft haar nog meer te geven. Want hij gaat zijn eigen werk bezegelen. Het is alsof hij met een zegelring zijn waarmerk drukt op zijn eigen werk. Hij verzegelt, hij bevestigt zijn eigen werk in het leven van deze vrouw. Hij ziet haar geloof en benoemt dat ook. Ze kon het zelf misschien niet eens voor geloof houden. Maar hij zegt het, uw geloof heeft u behouden. En weer datzelfde werkwoord, behouden, verlost. Hij geeft haar niet alleen geloof en genezing. Maar hij verzekert ook haar geloof. Dat kleine, wankelmoedige geloof. Ga heen in vrede. Vrede met God. Door mij, je middelaar. De grote medicijnmeester. Zij raakte de zoom van zijn kleed aan, maar hij raakt haar hart aan. En het is alsof hij zich voorover buigt over die vrouw aan zijn voeten. en tegen haar zegt, je raakte de zoom van mijn kleed aan, maar ik raakte je hart aan. Mijn fontein van bloed stopt jouw fontein van bloed. Mijn lijden stopt jouw lijden. Je ging over de weg als een stervende 12 jaar lang, maar ik zeg je, leef. Voorgoed voorbij zijn de jaren van vertwijfeling, hopeloosheid, stil lijden, verstoten zijn. Ze wordt weer opgenomen in de gemeenschap. Ze mag weer naar de tempel. Om daar het offer te zien, om daar dat bloed te zien van al die offerlammeren, die allemaal heen wijzen naar dat grote lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, dat lam van God dat hier voor haar staat, en dat haar aanspreekt met dochter. Als in die tijd een vrouw was genezen van een kwaal als deze, dan moest ze zich laten inspecteren door een priester in de tempel. Maar zij hoeft dat niet. Zij staat hier voor de grote hoge priester. Hij hoeft zijn eigen werk niet te inspecteren. Hij inspecteert ook niet haar lichaam, maar hij inspecteert haar hart en hij zegt, uw geloof heeft u behouden. Christus doet een volmaakt werk. En daarom zegt hij ook, zijt genezen van deze uw kwaal. Ja, in die tijd werd op vrouwen neergekeken. Zoals je dat nu nog wel kunt zien in islamitische culturen. En zoals dat in 2022 gebeurt in de westerse wereld. Waar mannen denken te kunnen zeggen en doen wat ze maar willen tot aan het perverse toe. Intimidatie en aanranding, noem maar op. Maar Jezus kijkt niet op vrouwen neer. Jezus kijkt niet met begeerte naar vrouwen. Jezus kijkt ze aan met liefde, met ontferming. Zondaarsliefde. Voor hem is er geen verschil. En ieder die tot hem de toevlucht neemt, wordt door hem gered, gezaligd. Hij geneest een ieder die tot hem komt. Gemeente, elk wonder in de Bijbel is een beeld van het heerlijke evangelie van deze Jezus. Een beeld van het wonder van genade in het leven van zondaren. Een teken van zijn macht om ons te redden, niet van alleen een ziekte van ons lichaam, maar van een veel ergere ziekte, die zonde heet. En zo heeft ook deze geschiedenis een geestelijke strekking. Zalig maken. Het is niet voor niets dat Marcus dat woord gebruikt. Verlossen, behouden. Ze raakte de zoom van Christus' kleed aan. En daar moest ze voor bukken. Ze moest door de knieën. En we kunnen ons voorstellen dat het maken van zo'n opperkleed, dat de laatste wat eraan gedaan werd, dat was de zoom met die kwastjes onderaan. Als dat klaar was, dan was het werk volbracht. En zo kunnen we ook bedenken dat ze zich vastklampt aan het volbrachte werk van Christus. Die kwastjes die een herinnering zijn aan de wet van God die geen mens houden kan. Behalve deze Jezus die volmaakt de wet heeft gehouden, die de wet heeft vervuld. Ja, het is haar ziekte, haar gebrek, haar nood die haar uitdrijft tot hem. Niet wat nog rein en wat goed is in haar leven drijft haar uit, maar haar onreinheid drijft haar tot hem. Geef dat ze de toevlucht neemt tot hem. En zo is het ook vandaag, gemeente. Het is onze zondigheid, onze onreinheid, onze verlorenheid, onze ongeneeslijkheid die ons moet uitdrijven naar deze Jezus. En kom dan niet tot hem met wat je nog goed hebt gedaan, met je goede werken, maar kom tot hem met je onreinheid en je ongeneeslijke kwaal. Want de dood die wij omdragen, is voor hem een reden om het leven te geven. Onze zwakte geeft dat hij ons kracht geeft. En onze armoede maakt dat Hij ons vervult met zijn rijkdom. Honderden hebben zich verdrongen rondom Jezus en er is er maar één die Hem aanraakt in geloof. Zo is het toch niet in waarder dat er honderden zijn rondom de Heer Jezus, maar dat er maar een enkeling is die in geloof de zoom van zijn kleed aanraakt. Gemeente, het is niet genoeg om vlak bij Jezus te zijn. We moeten ervan weten de zoom van zijn kleed te hebben aangeraakt, ons eraan te hebben vastgeklampt, toevlucht nemend geloof. Deze vrouw merkt dat ze is genezen. En zo is het ook in geestelijk opzicht. Een ieder die ervan weet tot hem te zijn gevlucht, de zoom van zijn kleed te hebben aangeraakt, weet van een verandering in zijn of haar leven. Weten wij wat het is om genezen te zijn? Weten wij wat het is om genezen te zijn van die ziekte die zonde heet? Die zonde die je alles kost, die je alles afneemt. Die ziekte waarvoor er geen medicijn is op deze wereld, waar geen arts je genezen kan, waar geen vaccin voor mogelijk is. Die ziekte die je niet kunt stoppen. Die ziekte waardoor je geestelijk dood bloedt. Die ziekte die uitloopt op het eeuwige verderf. Gemeente, als dat het beeld is van u of van jou, hier is de zaligmaker. Hier is de zoom van zijn kleed. En dat kleed wordt je aangeboden. Het wordt je aangereikt. Deze Jezus is het die zegt: een ieder die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Hij maakt zijn woord waar. Hij doet wat hij belooft. Weet je ervan om in geloof tot hem te vluchten en om je vast te klampen aan hem, aan de zoom van zijn kleed? Alleen in hem is behoud. Hij is nog steeds dezelfde. Dezelfde als toen. Toen die vrouw hem aanraakte. Hij is dezelfde gisteren, heden en in alle eeuwigheid. En een ieder die tot hem vlucht, een ieder die in geloof de zoom van zijn kleed aanraakt, zal behouden zijn. Hoe vuil, hoe onrein je ook bent, hoe lang je ook elders je heil en je genezing hebt gezocht, hoe je je ook hebt uitgeleefd in de zonde, hoe ernstig je ziekte en je kwaal ook is, of je nu al bijna doodgebloed bent geestelijk. Er bestaan voor hem geen hopeloze gevallen. Want hij heeft zijn bloed gestort. Hij gaf zijn bloed daar op Golgotha, waar hij hing tussen hemel en aarde, waar hij dat kleed niet meer droeg. Maar de soldaten dobbelden om dat kleed en hij daar hing en het uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij bloedde uit handen, voeten, van zijn hoofd en zijn rug. En dat bloed, gemeente, dat reinigt ons van alle zonde. Die fontein van bloed is het heil, de verlossing en het behoud tot een ieder die tot hem vlucht, die zich aan hem vastklampt, die zijn heil alleen van hem verwacht. Daar op Golgotha werd waar wat we lezen in Zacharias 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is waarvoor hij gekomen was, om te lijden, om zijn bloed te storten, om zijn volk, zijn bruidskerk, vrij te kopen, de losprijs te betalen. En deze Jezus is vanavond in ons midden. Hij gaat als het ware met de zoom van zijn kleed door de banken en de rijen. Hij is hier. Zou je dan niet tot hem vluchten? Zou je dan niet voor het eerst of opnieuw, misschien wel met een bevende hand en met een bestreden geloof, Het tegen jezelf zeggen, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En je vastklampen aan hem. Het zal eeuwig meevallen. Je komt met hem niet bedrogen uit. Ben je hem wel eens onder ogen gekomen? Ben je wel eens eerlijk geworden voor hem? Heb je wel eens, net als deze vrouw, hem al de waarheid verteld? Alles wat er in je leven is gepasseerd en wat je leeft in je hart. Alles wat ingaat tegen zijn woord. Alles waarmee je de Heere op het hart hebt getrapt. Alles wat was tot je eigen eer en je eigen glorie en genot. En dat je alles voor hem hebt neergelegd. Hem al de waarheid verteld. Of is dat nu wat je tegenhoudt, wat je weerhoudt? Hem de volle waarheid vertellen. Hij weet het al. Maar hij wil het uit jouw mond horen. En zo zegt hij ook vanavond. Wie heeft mijn klederen aangeraakt? En ook vanavond gaan de ogen van de Heer Jezus zoekend rond om hem of haar te zien. Die onzichtbaar voor een ieder van ons. Misschien wel met een bevende hand ze de zoon van zijn kleed heeft aangeraakt. Zie je zijn ogen. Zie je zijn zoekende blik. Zie je zijn zondaarsliefde. Zie je hoe hij het verlorene zoekt. Zie je hoe hij wenkt. Kom tot mij. Kom maar voor de dag. En ieder die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Hij verwijt je niet. Al heb je jarenlang je heil bij een ander gezocht. Al heb je jarenlang niet eens geweten dat je ernstig ziek was. Dat je die dodelijke ziekte in je hart omdroeg. Hij verwijt je niet. Maar hij ontvangt je alsof hij de eerste was bij wie je je heil zocht. Het zal bij hem eeuwig meevallen. Of geef je nog alles wat je hebt aan geestelijke kwakzalvers. Geef je nog wat je hebt uit aan anderen die je beloven dat je je genezen zult. En je hooguit voor een korte tijd kunnen verdoven. Waarmee je bedrogen uitkomt. Wij worden opgeroepen. U en jij wordt opgeroepen. Om de zoon van Christus kleed aan te raken. De Heere trekt, ook nu, in de verkondiging van zijn woord. Hij werkt die hoop in hopeloze harten. En hij trekt ook nu met koorden van liefde die jongen en dat meisje om tot hem te komen. Tot hem de toevlucht te nemen. De zoon van zijn kleed aan te raken. Gemeente, ook dit is een spoedeisende hulp. Het kan geen uitstel leiden. Want nu is hij nabij. Vandaag is de dag van genade. Wie van ons weet dat hij de morgen zal zien. Dat de Heere dan er nog is. En dat de zoon van zijn kleed er nog is. Zonder deze Jezus. Zonder de zoon van Christus kleed. Kom je eeuwig om. Ben je ten dode opgeschreven. En is er geen genezing en geen hoop, geen leven. Hoor dan naar zijn stem en kijk hem in de ogen en kom tot hem en raak in geloof de zoon van zijn kleed aan. Opdat vanavond uit zijn mond die woorden komen. Dochter, zoon, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Amen. Laten wij zingen nu uit Psalm 56 en daarvan de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5 en 6. Laten wij danken en bidden. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En dat woord laat u klinken. En u past het toe. Heere, we zeggen uw grote naam dank. Dat wij vanavond eredienst hadden. Dat u sprak en dat u spreekt. Dat u zondaars aanneemt. Heere, wij danken u voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor zijn bloed, dat ons reinigt van alle zonden. Heere, wij bidden u, dat wij allen mogen weten van de Zoon van Christus kleed. Dat er niemand van ons is die het ter kennisgeving aanneemt. Het links laat liggen. Er niet in wil delen. Heere, geef dat wij allen mogen delen in uw genade, in uw ontferming. Heere, geef dat niemand achterblijft. Zie ook naar ons om als wij wankelmoedig en bestreden zijn. Als wij er niet bij kunnen of durven. Als wij worden aangevochten. En dat er dat stemmetje is dat zegt dat het niet voor ons is en niet voor ons kan. Heere, win ons in. Trek ons tot u met koorden van liefde. We danken u voor uw ontferming, uw genade, uw zondaarsliefde. Wij danken u voor de uitnemendheid van uw geliefde Zoon. Geef dat we met blijdschap dit woord mogen ontvangen. Met vreugde de week mogen indragen. Ja, Heere, geef dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. Geef ons geloof. Heere, neem ons ongeloof maar af. Geef ons vertrouwen. Geef dat wij mogen weten gereinigd en behouden te zijn door u. Wij bidden u om een zegen voor de week die begonnen is, voor het werk van onze handen. Een drukke week wellicht, of juist een stille week, u weet ervan. Draag ons. Behoed ons ook voor de zonde en voor een onvoorbereide dood. Breng ons opnieuw in uw huis, de volgende zondag, wanneer we zonder beperkingen met de hele gemeente mogen opkomen. Heren, we zien er al naar uit. Wij bidden u voor onze herder en leraar. Geef hem wat nodig is om te dienen, om een bruidswerver te zijn, een heraut van deze Christus. Wij bidden ook voor onze broeder medeproponent, die zich ook voorbereidt op het dienen in uw koninkrijk. Geef hem wat nodig is. Schenk hem ook een gemeente die hij mag dienen op uw tijd. En mag hij zijn weg gaan in vertrouwen op u, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. We bidden om een zegen voor de kerkenraad. Zegen die broeders en geef hen wat nodig is in het dienen in de gemeente. Ook bidden we u om een zegen voor al het werk in de gemeente, onder jong en oud. Heere, mag het alles zijn tot uw eer. Wij bidden u ook om arbeiders in de oogst. Heere, roep jonge mannen tot uw dienst en bekwaam hen, werk in hun hart. Geef hen gaven om voortdurend op u te wijzen, om de kerk te dienen en ten diepste u te dienen. We bidden voor de wereldwijde kerk, in het bijzonder onze broeders en zusters die worden verdrukt en vervolgd. Wij bidden voor eenzamen, rouwdragenden, daklozen. Wij bidden voor hen die op een doodspoor zitten of zich voelen als uitgerangeerd in de maatschappij, in de relaties of zelfs in de kerk. Wij bidden voor hen die zich ongezien voelen of onbegrepen, ongewenst, ongeliefd. Heere, ontferm u over ons allen. Wij zeggen uw grote naam dank en loven u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 30, de versen 2 en 8. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm 30, vers 2 en 8.
Thank you.
De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.